Wees wakker en versterk het overige dat dreigde te sterven. Dat is niet zomaar een vers van mij, maar dat was het vers waar... Want ik kreeg een profetisch woord ook bij mijn doop. Dus ik denk dat God dat speciaal aan jou gegeven heeft vandaag. Om weer aan mij te geven en aan jullie te geven. Dus zo werkt God. Voor mij lijkt het maar een tijdje terug, een paar dagen geleden. Maar inmiddels al ruim 10.000 dagen terug. Oftewel 27,5 jaar geleden werd ik vanuit deze gemeente echt is uitgezonden naar Brazilië. Helaas is denk ik het contact een beetje verzwakt. Er waren natuurlijk vele factoren voor. Ook de gemeente ging toen de tijd in twee. Nou, dan was het niet meer helemaal duidelijk wie van de twee mij eruit had gezonden natuurlijk. Dus al dat soort dingen. En dat is ook, ja, dat een aantal misschien mij nog niet kennen. En de laatste keren was het al dus weer 10 jaar geleden, dus tijd gaat snel. Maar daarom is het des te meer een vreugde om hier na lange tijd weer eens te staan en u toe te kunnen spreken met dus veel nieuwe gezichten, maar ook een aantal nog van die tijd gelukkig. En natuurlijk een aantal mensen waar ik nog wel mee regelmatig contact heb gehad door de jaren. En die mensen weten waarschijnlijk nog wel dat ik oorspronkelijk dacht dat de Heer mij onder de Indianen zou gaan laten werken. En dat was de reden om richting Brazilië te gaan. Maar uiteindelijk leidt God ons op wegen die we van tevoren niet kunnen plannen of bedenken. En gebruikt Hij eigenlijk onze menselijke ideeën soms alleen om ons in beweging te krijgen. Als we alles van tevoren zouden weten wat de Heer voor ons gepland heeft en alle moeilijkheden op de weg, dan zouden we daar waarschijnlijk niet makkelijk zelf voor kiezen. En dus gebruikt Hij soms onze ideeën maar om ons in de juiste richting op weg te helpen. Wat belangrijk is, is dat je in beweging bent. Want anders kan God je niet sturen, iemand die stilstaat. Nou, ik ben toen in Brazilië precies op het juiste moment mijn vrouw ontmoet. En we hebben inmiddels 3 kinderen, Victoria is de oudste, 19 jaar oud. En Reinhard, nou, die zit hier, 17 alweer. Spreek hem daar inderdaad even aan. Het kan in het Portugees, Engels, Frans en ook wel in het Nederlands. Daar is hij pas mee begonnen, maar hij begrijpt het al wel en spreekt het ook al een beetje. En dan de jongste, Jacqueline, die is 10 jaar oud. Dus we hebben er 3 op dit moment. We wonen momenteel in São Luís, aan de noordoostkust van Brazilië, net onder Evenaar. Het is er lekker warm, een beetje te warm vaak. En eigenlijk hopen we ergens, ook vanwege de gezondheid, de komende tijd naar iets koudere zuiden te verhuizen. Zo'n 3000 kilometer verderop. Dus, en daarvoor moeten we nog ons huis zo gauw mogelijk verkopen, voor de juiste prijs. En daar vragen we eigenlijk ook gebed voor, dat het allemaal mag gaan lukken en ja, op het juiste moment. Nou, de afgelopen 27 jaar, kan ik dit glaasje water gebruiken? Ja, hè? De afgelopen 27 jaar heb ik onder andere gewerkt als voorganger en co-voorganger van verschillende gemeentes. Mijn gaven liggen meer in het onderwijzen van mensen vaak. Mijn vrouw heeft zich veel bezig gehouden met kinderwerk. En daarnaast hebben we ook huisgroepen opgezet en bijbelstudies daarvoor geschreven. Mijn vrouw is toen weer een speciale groep voor vrouwen uit de huisgroepen begonnen. En dat allemaal met het doel om zoveel mogelijk de gemeenschap in de huizen van mensen zelf te zoeken. En niet alleen 1 keer per week op zondag. Zondagochtend tijdens een korte dienst. En de langer ik voorganger ben en dit werk ook doe, de belangrijker dat ik zie dat is. Dat we elkaar in huis ontmoeten. En niet alleen in een gebouw. Maar bij elkaar in ons eigen thuis, zeg maar. Nou, verder ben ik nog steeds bezig met het schrijven van eigenlijk 2 boeken. Als die klaar zijn, dan hoop ik op een dag dat ook te vertalen naar het Nederlands. En, nou, misschien leest u het dan nog wel een keertje. Het afgelopen jaar ben ik begonnen aan het lesgeven op de Bijbelschool. Om de toekomstige voorgangers te trainen. In eerste instantie onderwijs ik systematische theologie. En ik moet zeggen dat ik dat heel leuk vind om te doen. Vooral op hun niveau, omdat je dan veel uitdagendere vragen kan stellen. En ja, met elkaar over dingen kan hebben. En ik hoop dan ook daar nog apologie aan toe te gaan voegen in de toekomst. Dat vak dat hadden ze eigenlijk niet. Dus, maar dat probeer ik nog steeds ze te overtuigen dat dat echt wel thuis hoort eigenlijk op een Bible College. En zeker voor toekomstige voorgangers, als je kijkt naar ja, wat voor uitdagingen, vooral met de jeugd, we steeds meer krijgen om het geloof te verdedigen. Nou, wij zelf als familie staan best wel op een crossroad, op een kruispunt in ons leven deze dagen, letterlijk deze dagen. Een hoop dingen veranderen mogelijk snel en we willen daarom echt vragen voor gebed, dat u blijft bidden voor ons, dat we mogen weten wat we mogen doen en hoe we het moeten doen, heel complex. En we hebben ook meer dan ooit financiële ondersteuning nodig. Dus mocht de Heer tot uw hart spreken, laat ons dat dan nog even weten, zodat we contact kunnen houden. Goed, dat is gewoon even een hele korte introductie over onszelf. En eigenlijk wilde ik meer iets uit het woord inderdaad delen. Het is dus 10 jaar geleden dat ik voor het laatste Nederlands was. En ik moet u eerlijk zeggen, ik was bij een paar gemeentes hier in deze weken langs geweest. En ik was geschokt toen ik de staat van de kerken hier in de omgeving zag. En ook met een aantal mensen daarover sprak. En daar wilde ik dus eigenlijk even met u over praten vanochtend. Nou ken ik de meeste mensen hier natuurlijk niet. En ik weet niet wat u zoal doet of niet doet. Dus ik stel de volgende vragen, misschien wat kritische vragen. Altijd in de eerste plaats aan mezelf. Het oor van de prediker zit het dichtst bij de mond van de prediker, dus het begint altijd bij jezelf. Maar ik hoop dat, en bid dat in Jezus' naam, dat u er ook door geraakt mag worden en dat wat voor u misschien belangrijk is, dat kan zomaar één puntje zijn, maar dat de Heilige Geest voor jou precies dat uitpakt wat jij vandaag moet horen. Om te beginnen wil ik eerst even een paar versen met u lezen, of ik zal het voorlezen, dat hoeft niet direct op te zoeken. Zodat we vervolgens dan even kort naar het verband hiertussen kunnen kijken. En hoe ons leven bepaald zou moeten worden door wat het woord zegt. Johannes 1 vers 1, u kent het waarschijnlijk wel, zegt: helemaal in het begin was het woord er al. En het woord was bij God en het woord was God. En wij kennen het woord natuurlijk als de tweede persoon van de drie-eenheid, de persoon van Jezus Christus. Want in vers 14 legt Johannes het ook nog even uit: het woord is vlees geworden en hij heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd en heerlijkheid als van de enige geborene des Vaders, vol van genade en waarheid. En Jezus, het woord van God dus, heeft dus alles uitgesproken wat God de Vader wilde maken. Want er staat in vers 3, alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder hem is geen ding geworden dat geworden is. Dus de Vader wilde het en hij, het woord van God, die wij mogen leren kennen als God de Zoon, Jezus Christus, hij sprak de wil van de Vader uit in woorden. Hij gaf het bevel. Hij is het woord van God. En vervolgens door de kracht van de Heilige Geest werd alles werkelijkheid. Werd de schepping van het universum en het leven gematerialiseerd. Maar de meeste mensen vergissen zich dan vaak en denken dat hij er alleen een begin aan heeft gemaakt. Alsof God zei, we doen het gewoon, we zien wel wat eruit komt. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel laat ons een hele andere schepping zien. Er zijn heel veel versen die we nou zouden kunnen kijken, maar er staat bijvoorbeeld in Handelingen 17, vers 26. Hij heeft uit één enkele, Adam, het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En dan komt het belangrijke. En hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Wauw. Het is dus geen toeval dat u nu hier woont. En in deze bijzondere tijd in de geschiedenis bent geboren. Dat is geen toeval. Dat heeft hij dus al van tevoren bepaald. Niet een paar honderd jaar geleden, maar vanaf het allereerste begin. Openbaringen 17, vers 8 zegt, en dan heeft het over de verloren mensen in dit geval, maar tegelijkertijd dus ook over ons, de geredden, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af. Begrijp je? Het boek des levens werd geschreven van de grondlegging der wereld af. En daar staat jouw naam, als je Jezus Christus kent, als redder of verlosser, of als je hem nog gaat kennen, dan staat dat er al in. Dus om gedurende je leven gered te worden, moet je naam al geschreven staan in het boek des levens. Vanaf het moment dat Jezus, het woord van God, de hele schepping uitsprak. Van begin tot het eind. Hij is de Alpha en Omega. En Jezus laat er geen twijfel over bestaan dat alles tot in de details is gepland en gekend. Hij zegt, ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Of genummerd zou je ook kunnen vertalen. Jezus, het woord, heeft dus niet alleen uitgesproken met hoeveel haren u geboren zou worden als babytje, maar ook hoeveel haren u op elk moment, elke seconde van uw hele leven zou hebben. Hij heeft ze genummerd. God weet dat allemaal. Omdat Jezus in het begin het allemaal al heeft uitgesproken van begin tot het eind. Hij kan letterlijk alles doen medewerken ten goede van hem die hem lief hebben, omdat hij onze toekomst niet alleen kent, maar tot in de details gepland heeft. Anders zou hij dat niet kunnen garanderen. En dat is natuurlijk een paradox. Dat is niet makkelijk om te begrijpen. En die kunnen we zeker vandaag even in 20 minuten niet oplossen. Maar als u een paar uurtjes heeft, dan zou ik het wel uit kunnen leggen in meer detail. Maar dus niet nu. De paradox is dat ondanks Gods volledige planning van het begin van de schepping tot het einde op de dag des oordeels, u volledig vrij bent. Tijdens uw korte leventje hier op aarde. Om uw eigen keuzes te maken. En daar bent u, daar ben jij dan dus ook volledig verantwoordelijk voor. En dan is mijn simpele vraag aan jou. Wat heb jij tot nu toe op deze bijzondere plek die God jou gegeven heeft, of het nou in Nederland of Brazilië is of waar dan ook, tijdens de tijd die God voor jouw korte leven hier bepaald heeft, wat heb jij nou met die tijd gedaan? En nog belangrijker, wat ga je nog met de resterende tijd doen? Zelfs als je zou denken dat elke persoon die hier in het teleur naar de kerk gaat of online de diensten volgt een christen is, dan nog ontkom je er niet aan dat bijna alle mensen die je hier op straat tegenkomt en bijna alle kinderen en tieners die je hier op school ziet zitten, geen flauw idee hebben wie Jezus Christus werkelijk is. Hier in Nederland. Velen denken, zelfs vandaag de dag, volledig ten onrechte en tegen alle bewijzen in, dat Jezus misschien geen eens bestaan heeft. Laat staan dat ze begrijpen wie hij is en wat hij voor ons gedaan heeft. Ze hebben geen flauw idee meer van de waarheid. Ondanks dat onze voorvaderen hier in Nederland in langdurige oorlogen vochten en leefden om de vrijheid te hebben. Om in die vrijheid te mogen geloven. Er zijn mensen voor gestorven. Daar hebben velen van onze voorvaderen letterlijk hun leven voor gegeven. En nu weten ze geen eens meer dat Jezus daadwerkelijk bestaan heeft. Dus dan vraag ik u en dan vraag ik jou. Wat heb jij tot nu toe op de plek die God jou gegeven heeft, in jouw tijd, met je leven gedaan? Doe jij alles wat de Heer van jou vraagt? Of doe je met jouw tijd, dat korte leven, alleen wat je zelf wil? Net als al die andere mensen in de wereld om je heen. is de opdracht om alle volken tot zijn discipelen te maken alleen geldig, nou, misschien voor een paar zendelingen die God naar Verwegistan stuurt? Of is het feit dat er vandaag de dag meer verschillende volken in Nederland leven dan ooit tevoren in onze geschiedenis een opdracht voor jou persoonlijk om die volken om je heen tot zijn discipelen te maken? En als jij de mensen op jouw plekje waar God jou neergezet heeft, de mensen van jouw generatie, niet tot zijn discipelen aan het maken bent, waar ben je dan eigenlijk wel mee bezig? En dan vraagt Jezus meteen en opnieuw als je zijn woord leest, is God wel de eerste prioriteit van jouw leven? En kan je dat dan ook zien aan de vruchten die jouw leven voortbrengt? Is het teleur op de een of andere manier anders vandaag omdat jij hier woont? Omdat God door jou heen hier zijn woord openbaart? Of kom je hier alleen maar gedurende misschien 30 of 40 jaar om samen wat liedjes te zingen, te bidden en een stoel warm te houden tijdens de preek? Nou, ben ik er me volledig van bewust dat Adelaar niet de vruchtbaarste grond ter wereld is om te planten. Dat de grond soms keihard bevroren is hier en er geen zaadje de grond in wil gaan. Dat je die grond misschien helemaal echt moet openbreken. Zo moeilijk kan het zijn. En dus hoor ik al iemand vragen, maar hoe dan? Het is een reuze grote uitdaging. Ja. En daar heb je dus een David-grote oplossing voor nodig. Een klein steentje is vaak genoeg om de reuze aan het rollen te krijgen. En in gebed, samen en alleen en door creatief na te denken, samen steeds weer opnieuw te brainstormen en de Heilige Geest je daarin te laten leiden, kan God je dan zo'n klein steentje aanreiken. Maar dan moet je nog wel de slinger zwaaien, want anders komt dat kleine steentje nooit van de grond. Je moet het dus wel echt willen. Johannes zegt in 1 Johannes 3, 16, hieraan hebben we de liefde leren kennen dat hij zijn leven voor ons gegeven heeft. En daarom ook wij behoren dan voor de broeders ons leven te geven. Als kind van God moet je dus bereid zijn je hele leven te geven, te investeren, volledig in te zetten om God door jou en jullie heen te zien werken. Maar als het Koninkrijk van God niet jouw prioriteit is, ja, waarom zou je dan eigenlijk verwachten dat God zijn pasgeboren kinderen aan jou zal toevertrouwen om die op te voeden en zijn discipelen te maken? Want kinderen worden vaak voor een groot deel een kopie van hun ouders en hun grootouders. En zeg nou zelf, als jij jouw kinderen zou moeten toevertrouwen aan andere mensen, van baby af aan, om jouw kind door hen te laten opvoeden, wie zou jij dan kiezen? Zou je ouders kiezen die zeggen, nou ja, als het echt moet, dan kan ik daar wel wat tijd voor vrijmaken. Dat past denk ik nog wel in mijn agenda. Zou je die ouders kiezen? Of vertrouw je dan liever je kinderen toe aan mensen die aan te springen om vader of moeder te worden en zich constant voorbereid te hebben om die kinderen zo goed mogelijk op te voeden en al een kinderkamer hebben ingericht? En in dit geval bedoelen we daar dan mensen mee die niet alleen de Heer lief hebben, maar die ook tijd investeren om zich te verdiepen in het woord van God. Hun hele leven in het woord zich blijven voorbereiden om op een goede en getrouwe manier dat weer door te kunnen geven. En die op zo'n manier een goed voorbeeld kunnen zijn van hoe je je leven kan leven tot eer van God. Als u in Gods schoenen zou staan, zou u dan wel uzelf kiezen als zo'n ouder? Bent u wel een persoon die klaarstaat om nieuwe bekeerlingen met alles te voorzien wat ze nodig hebben om een volwassen christen te worden? Of heb je het daar eigenlijk gewoon te druk voor? laat je het dan maar over aan de professionals. En denk je dan dat wanneer je dat overlaat aan een paar enthousiastelingen vooraan de kerk, dat daarmee jouw kerk gaat groeien? Dat God die mensen dan naar jouw kerk stuurt? Zou jij dat doen? En dan weet ik ook wel, jij hebt vast geen makkelijk leven. Een hoop dingen zitten soms echt tegen. Dat ondanks dat je in een van de rijkste landen ter wereld gezet bent door God, tijdens dus de meest rijke en comfortabele tijd die de wereldgeschiedenis ooit gekend heeft, dat desondanks het leven toch helemaal niet makkelijk is. Een huwelijk is en blijft niet makkelijk. Kinderen opvoeden wordt steeds moeilijker, lijkt wel. Met ziekte en dood omgaan is helemaal niet makkelijk. Maar God weet het ook. Hij kent al jouw strijd. Maar desalniettemin, laten we het even relativeren. Denk eens even na over het leven van Paulus. Paulus had het hoogstwaarschijnlijk veel moeilijker dan jij het ooit gehad hebt of zal krijgen. Lees 2 Korintiërs 11 nog maar eens een keertje door. Maar dat alles heeft hem niet gestopt. Voorlopig, en daar kan snel verandering in komen als we naar het nieuws kijken, maar voorlopig proberen mensen jou hier nog niet dood te stenigen omdat je het evangelie verkondigt. En je hoeft hier nog niet met honger en je koude kleren en zonder sokken in de winter over straat. Wist u dat zelfs als je hier in Nederland in de bijstand zit, het laagste van het laagste inkomen hebt, je nog steeds behoort tot de 1% van de rijkste mensen uit de hele wereldgeschiedenis? De generatie met het meeste comfort, vrede, veiligheid en zekerheid en met de meest geavanceerde gezondheidszorg die de wereld ooit gekend heeft door al de heel heen. Dus vergeleken met Paulus en al de generaties van christenen voor ons, hebben we echt geen excuus hier om er teleur en omstreken niet te bereiken met het evangelie. Ik durf zelfs te zeggen dat het nog nooit zo makkelijk geweest is om zoveel volken tegelijkertijd met het evangelie te bereiken als nu in jouw generatie met de gereedschappen die jij allemaal hebt hier in Etten-Leur. De strategie om dat te doen is niet alleen de verantwoordelijkheid van jullie voorganger, maar van elk individu die hier geroepen is om Jezus te volgen. Want Arthur kent jouw buurman waarschijnlijk niet. Jij wel. Hij werkt niet waar jij werkt. Of studeert niet waar jij studeert. Maar jij ziet je collega's bijna elke dag. Wie moet daarvoor dan de strategie ontwikkelen? Nou, dat mag je natuurlijk best samen doen met een paar broers of zus uit de gemeente. Dat is wel zo leuk. En vaak ben je dan nog effectiever dan wanneer je het alleen probeert te doen. Het is no one-man show, maar het is wel iets wat jij moet doen. En je mag ook om suggesties en ideeën vragen van mensen die meer ervaring hebben dan jezelf. Daarvoor hebben we voorgangers en oudsten en leraren in de gemeente. Allemaal om je te helpen. Maar het initiatief om dat te doen moet uit jouw hart komen. Jij moet van binnen huilen als je langs een school rijdt. En je ervan bewust wordt dat bijna al die kinderen de Heere Jezus helemaal niet kennen. Niet zomaar een paar, allemaal. Je moet bewogen worden door al die mensen om je heen, je buren, de mensen op straat of in het winkelcentrum, je collega's die nog nooit het evangelie hebben begrepen. Het woord zegt dat hij de korte tijd van jouw leven en de grenzen van jouw woonplaats op aarde heeft bepaald. En wat doe jij daar dan mee? Dat is de vraag die ik bij u wil achterlaten en die moet ik ook mezelf dagelijks stellen. Want we zijn allemaal geroepen om discipelen te maken in de plaats waar we wonen. Ik in Brazilië, u in Etten-Leur en de omgeving. Dus laten we bidden voor groei in onze kerken door ons leven heen. Als wij planten en water geven, dan gaat God het leven en de groei geven. En dan gaat hij de mensen naar ons toesturen. Als we daarvoor bereid zijn. Want alleen hij is het die redt. Hij geeft ons geen nieuwe bekeringen als wij niet klaarstaan om ons leven aan onze broers en zussen te geven. Zodat ook zij discipelen van God kunnen worden. En daar is in ieder van ons toe geroepen. En de vraag is dus, wat ga jij nu dus doen met de rest van jouw leven? Amen. Zullen we een moment bidden met elkaar? Vader, dank u wel dat we mogen weten dat u ons leven al helemaal kende en eigenlijk gepland heeft van het begin tot het einde. Dat u alles voorbereidt, dat u zelfs daardoor alles kan mededoen, werken voor ons goed, voor ons wat goed voor ons is in elk detail. Er zijn geen verrassingen voor u. Maar Heer, we staan soms in dit leven en dan zijn we zo druk bezig met alle dingen om te leven, te overleven, te werken. En dan blijft het wel eens op een zijpad liggen wat we kunnen doen voor uw koninkrijk. Terwijl dat eigenlijk een van de hoofdredenen is waarom we hier zijn. En we bidden u dat als gemeente en elk lid van dit gemeente aangesproken mag worden door de Heilige Geest om dit jaar, dit nieuwe jaar, dus op zoek te gaan naar hoe jij, hoe ik, hoe wij samen dat evangelie mogen verkondigen en mensen mogen gaan begeleiden, discipelen te maken van Jezus Christus. Vader, komt u met uw Heilige Geest en geeft u ons de wijsheid en de kracht en de ideeën om dat allemaal te doen. Maar helpt u ons om niet stil te blijven zitten. We willen niet zijn zoals die gemeente die op het punt stond om te sterven. Maar help ons om echt wakker te zijn. Om onze ogen te openen naar de wereld om ons heen. En te zien waar u ons toe roept. In de naam van Jezus bidden we dat.
Er is een tekst uit Matteüs hoofdstuk 6. Die heeft mij gepakt in mijn tienerperiode. Ik was een jaar of 17 toen ik echt op zoek ben gegaan van Heer, bent u er echt? Ik ben de Bijbel zelf gaan lezen. Ik ben gewoon in mijn eigen woorden gaan praten met God en vragen gaan stellen aan de Heer. En een van de teksten die er uitsprong voor mij was deze tekst. Uit Matteüs hoofdstuk 6 vers 6. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, in je binnenkamer is een andere vertaling, is de vertaling die ook heel nauwkeurig is, in je binnenkamer. En bid tot je vader, die in het verborgene ziet. Je hemelse vader, die ziet je als je je terugtrekt in je binnenkamer, waar het ook is. En jullie vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. En ik kan heel veel zeggen over deze tekst. Maar wat ik eruit wil halen is het volgende. Dit is een van de teksten die een ommekeer in mijn leven heeft gebracht. Want ik ging het in de praktijk brengen. En ik ging merken, de Heer is er. Op de een of andere manier ging ik merken van God die gaat tot mijn hart spreken. Bijbelgedeeltes gingen oplichten. Ik ging het evangelie van Jezus Christus begrijpen. Dat hij echt voor mijn zonde gestorven is. Dat het persoonlijk werd. En dit is een tekst waar ik geloof voor heb van dit is waarheid. Een poosje geleden heb ik gesproken over een aantal waarden. Hè, die we graag als gemeente, echt als familie willen omarmen. Die kunnen ook even geprojecteerd worden. Elk woord van deze waarde is een letter van het woord familie. Want we zijn een familie met elkaar. En de eerste waarde is faith, is geloof. Geloof dat als jij, waar je ook bent, gewoon je terugtrekt, beseffende, Hij, de eeuwige, mijn Vader in de hemel, is hier. Ook al voel ik het niet. Ervaar ik het niet direct. Maar gewoon dat geloof. Ja, u bent er. Want ik ben het verborgene en u ziet mij. U bent er. Het helpt in jouw gebed. Het heeft mij geholpen om dat met regelmaat te realiseren. Van Heer, als ik hier thuis in onze woning, gewoon in mijn studeerkamer zit. En ik gewoon even stil ben en ik besef, Heer, denkend ook aan deze tekst, wat hier staat, vind, Heer, u bent er. Regelmatig word ik emotioneel. Dan weet ik van, hij is er. Hij hoort me. En hij verlangt dat ik datgene wat ik op mijn hart heb, datgene wat ik wil vragen aan hem, voor personen voor wie ik wil bidden, voor situaties, hij hoort het. En hij zal ermee aan het werk gaan. Hij zal op een gegeven moment ook verhoring geven. Dus dat is gewoon een hele belangrijke tekst. Geloof. Faith. Het tweede woord is actie. Want als jij stil bent voor de Heer, als jij bij hem bent, dan zal hij ook gaan communiceren. Soms is het op dat moment, soms is dat later. En dan besef je op een gegeven moment, hé, de Heer vraagt een bepaalde actie van mij om in beweging te komen. Naar leiding van het woord van vandaag, ook van Randolf, op een gegeven moment van, oké, ik moet opeens denken aan die persoon. Hé, dat is niet bijzonder. De Heer wil daar volgens mij iets mee, dat ik denk aan die persoon. Om langzaam te gaan, om even te bellen of te appen, om even uit te nodigen, om specifiek voor die persoon te bidden. Datgene wat de Heer wil dat jij doet, naar aanleiding van het feit dat jij vertrouwt, dat jij, als je in de binnenkamer bent, hij tot je hart zal spreken en hij je ook beweegt tot actie, om iets te doen voor hem en zijn koninkrijk. Want dat laat dat elke keer weer in ons naar boven komen, het verlangen om zijn wil te doen. En dat dat uit een medeleven is, dat het uit een bewogenheid is, een ontferming is voor de ander. Dus dat is de derde, de M van medeleven. En dat jij weet dat inspiratie, dat is leiding door de Heilige Geest, erg belangrijk is. We kunnen heel veel dingen uit onze eigen ziel en vlees doen, maar dat draagt niet de vrucht voor het koninkrijk als je heel bewust zegt van, Heer, ik wil me laten leiden door de Heilige Geest. Wilt u met uw geest tot mijn hart spreken en dingen in mijn hart leggen? En het allerbelangrijkste is dat we alles vanuit de liefde van God doen. Dat je doet vanuit de liefde. Liefde voor Vader, voor de Vader. En liefde voor je medemens. En dat daar integriteit is, eerlijkheid, oprechtheid is naar God toe. Want hij ziet je in die binnenkamer, hij kent je hart door en door. Dat is die oprechtheid naar hem. Maar ook naar je medemens, hoe je spreekt, hoe je doet. Dat het in oprechtheid is. En dan eenheid. Beseffende dat de Heer Jezus gebeden heeft voor eenheid. Dat wij zegenen en niet vervloeken. Dat wij gaan voor de eenheid. Dat wij gaan voor vrede. Daarom vind ik het mooi om met 4 gemeentes, kerken bij elkaar te komen volgende week om samen te bidden. Een dienst te hebben. Maar ook dat wij waken voor de eenheid. Corine die noemde even Tom van der Wal. Daar kun je ook over zeggen over deze broeder. Maar hij brengt het evangelie. Hij bidt voor zieken. En er gebeuren dingen. Er komen mensen tot geloof. Er komen mensen tot een doorbraak, een verandering in hun leven. Hé, die worden we eventjes door hem. Hè? En de gemeente Tilburg die had dit niet gezien als een kerkdienst, maar als een event. Daarom hebben ze ingegrepen. Omdat zij bepaalde invloeden, hè, er is een burgemeester die ook van een bepaalde pluimage is. En er zal een groep achter zitten die niet wil dat dat in deze stad gebeurt. En dan is er een clash tussen licht en duisternis. En dat wij heel duidelijk kiezen voor het koninkrijk. Kiezen voor de eenheid, kiezen voor liefde, kiezen voor voorbeden. He, en dat wij het woord mogen blijven prediken in de naam van Jezus. Goed, ik heb in het maandnieuws van januari een gebed opgeschreven. En misschien is het goed om dat samen ook uit te bidden, uit te spreken. Een gebed voor 2026. Als je het kunt lezen, laten we het gewoon met elkaar lezen. Nu ik het jaar 2025 achter me gelaten heb en 2026 ingegaan ben, geef ik alles over aan u, Heer. Mijn plannen, mijn hoop en ook mijn angsten. Ik leg ze alle aan uw voeten. Ik belij dat 2026 een jaar zal zijn van nieuw begin en open deuren. Hersteld geloof en onverwachte zegeningen. Wanneer ik me onzeker voel, wees mijn gids. Wanneer ik me zwak voel, wees mijn sterkte. Wanneer ik bezorgd voel over de toekomst, vul me met uw vrede. Wanneer ik blij ben, laat mijn vreugde bovenal in u zijn. Geen angst meer, geen twijfel meer. Ik stap dit nieuwe jaar binnen met geloof, met groei en gunst van u. God, mijn hemelse Vader, ik hou van u. Ik vertrouw u in wat voor mij ligt. Ik zal getuigen van uw trouw dit nieuwe jaar 2026. In Jezus' machtige naam. Amen. En ik weet, sommigen van ons, die vinden het soms moeilijk om woorden te vinden in hun stille tijd. Hè, dat je daarin nog moet groeien. En het hoeft geen veelheid van woorden te zijn. Hè? Want in hetzelfde gedeelte, zoek het maar eens op in de Bijbel, Matthäus 6, hè, waar Jezus zegt van trek je terug, bid in het verborgene, heeft te maken van, er waren mensen in die tijd die heel publiekelijk baden, die dat in mooie bewoordingen deden, veel woorden, en eigenlijk deden voor de mensen. Van, zie je mij wel hoe vroom ik kan bidden? En Jezus zegt, nee, als jij bidt, je Vader die ziet je wel in het verborgene. Hij zal je ervoor belonen. En daar zegt hij ook bij van, gebruik niet allemaal een veelheid van woorden. Daar gaat het niet om. Het gaat om je hart. Het gaat om de eenvoud. Gewoon in je gebed. En sommigen van ons die vinden het soms moeilijk van, ja, waar kan ik nou allemaal voor bidden? Nou, dit is gewoon een voorbeeld, gebed. Naast het Onze Vader, wat Jezus ook in het gedeelte leert. Van, ja, Heer, dit verlang ik, dit wil ik. En dan komen er wellicht ook weer eigen woorden. Ja? Want ik heb het verlangen om te bidden met elkaar. Gewoon in groepjes, zo dadelijk. Het mag ook alleen voor een aantal.